Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
I'll be honest, it is time to shift to a wartime mindset.
The European Union is very, very bad to us. They treat us very, very badly.
En dan ga ik me voor de tiende keer herhalen, voorzitter. Ja, ik vind het allemaal prima. We zullen proberen om eerst om op Europees niveau maatregelen te nemen.
We are all anxious about the future of Europe.
Notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
In dieser historischen Entscheidungssituation muss Europa zusammenstehen.
When Europe is united, it gets things done.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer vrede en oorlog in Europa. Volgens onze gast weten we na 80 jaar vrede niet meer wat oorlog is, maar worden we door Poetins agressieoorlog in Oekraïne nu langzaam wakker. Zien we dat ook terug in de reacties op de oorlog in Iran? Verlammen we of komen we in beweging? Ik ben Annette van Soest en tegenover mij zit Stefan de Vries, Europa-verslaggever voor onder andere BNR en onze vaste gast. Stefan, fijn dat je er weer bent.
Fijn om er te zijn.
Jij was vorige week nog in Brussel, tegelijkertijd met Rob Jetten, die daar voor het eerst was als premier van Nederland. Ja. Hij sprak onder meer met voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, met commissievoorzitter Ursula von der Leyen en NAVO-baas Mark Rutte.
Good to see you again.
Nice to see you. How are you? Welcome.
Madam President, what are your expectations of the new Dutch government?
Positive and lots of expectations.
Graag van. Wat super leuk je hier te mogen ontvangen. Het is zo
op deze plek.
Superleuk. Echt superleuk.
Ja, fijn.
Geweldig, man.
Ja, ja, ja.
Echt hartstikke leuk.
Ja, fijn.
Leuk, man.
Leuk man.
Ja, nu heeft hij niet alleen een daddy, maar ook een Sonny. Hij kan hem als zijn zoon beschouwen, denk ik.
Wat voor indruk maakte Jetten? Voelt hij zich op zijn plaats?
Ja, ja. Ik heb de indruk dat Jetten zich overal op zijn plaats voelt. Tenminste, volgens nog, in zijn witte broodsweken. Maar nee, in Brussel liep hij rond als iemand die daar graag rondliep. Ook wist hoe je daar moet rondlopen. Want natuurlijk, uiterlijk vertonen is ook belangrijk. Nou, ik denk dat hij een goede indruk heeft gemaakt. En ja, vooral ook een hele duidelijke boodschap bij zich had. Nederland is weer terug. Na 2 jaar soort van, ja, dat iedereen met samengeknepen billen keek naar het schouwspel dat de Nederlandse regering heette.
Want onder Schoof werd er niet echt meer naar Nederland geluisterd. We deden niet meer mee. Verandert dat nu al met Jetten? Krijgt Nederland echt wel wat te zeggen in de EU?
Ja, zeker. In ieder geval het voordeel van de twijfel. Kijk, Rob Jetten is natuurlijk lid van D66, een uitgesproken pro-Europese partij. Je kunt je afvragen hoe pro-Europees D66 echt is, maar in ieder geval het imago hebben ze. Hij is een jonge generatie die opgegroeid is met de Europese Unie als een vanzelfsprekendheid. En ja, ik denk dat alle instituten in Europa echt heel erg blij zullen zijn, volgens nog, met deze premier van Nederland. Want Nederland kan weer een serieuze partner worden, zoals het eigenlijk altijd al was.
Het was ook alweer een vuurdoop, hè, voor Jetten. Hij zat amper een week in het zadel. Toen barstte de bom in het Midden-Oosten na de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran. De Nederlandse en de Europese reactie daarop kon op behoorlijk wat kritiek rekenen. En daar gaan we het uitgebreid over hebben. En dat doen we samen met iemand die al ruim 20 jaar schrijft over Europa. Als jonge journalist deed ze verslag van de burgeroorlog in Joegoslavië in de jaren 90. Ze woonde en werkte ook in de Gaza-strook. Ze was correspondent in Wenen. En nu is Brussel haar standplaats. Ze is Europa-commentator voor NRC en schrijver van verschillende boeken over Europa, waarvan het laatste net uit is: Zondagskinderen, Europeanen, Oorlog en Vrede. Welkom in Café Europa, Carolien de Gruyter.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent. Jouw boek gaat over de vraag wat een lange periode van vrede doet met mensen en met de maatschappij. En je stelt die vraag op een moment dat oorlog weer dichterbij is. Europeanen interesseren zich niet voor oorlog, maar oorlog heeft wel steeds meer interesse voor Europa, schrijf je.
Ja, helaas wel. Weet je, we zijn heel erg gewend aan studies, onderzoeken over wat oorlog doet met maatschappijen, met een natie, met een land, met een bepaalde groep mensen. En ik probeer eigenlijk het omgekeerde te doen. Aan te geven, wat doet zo'n lange periode van vrede, echt uitzonderlijk lang in Europa, 80 jaar, wat doet dat met ons? Kunnen wij eigenlijk nog wel met een oorlog die toch steeds dichterbij komt, ook een gevoel van onveiligheid in Europa, dat toeneemt? En niet alleen vanwege Poetin en wat hij doet in Oekraïne, maar vooral vanwege Trump. Hè? Want voor Trump hadden wij toch het idee van wat Poetin doet is natuurlijk gruwelijk. Maar ja, dat is toch wel heel vervelend voor die Oekraïners. Maar dat gaat ons niet aan. Want hij pakt toch niet door. Hè? Als hij eenmaal Oekraïne gepakt heeft, dan zal hij het niet wagen om ons aan te vallen. Of ons iets aan te doen. Want wij hebben de NAVO, wij worden verdedigd door de Amerikanen. En Trump zaait daar gewoon op zijn best eigenlijk twijfel over. Hè? Wat wil hij met de NAVO? Komt hij ons te hulp als Poetin ons aanvalt? En aangezien we daar ineens niet zeker meer van zijn, worden wij ineens heel erg bang voor Poetin. En wordt de oorlog in Oekraïne ook veel meer
als oorlog gevoeld.
Die ons aangaat. Want als Oekraïne valt, staat Poetin bij ons voor de poort. En dus is het in ons belang, dat klinkt heel cru, en dat is het ook, is het eigenlijk in ons belang om die oorlog daar te houden. En dus de Oekraïners veel meer te helpen zichzelf te verdedigen, zodat die oorlog daar blijft en niet bij ons komt. Dus ineens is ons perspectief heel erg veranderd. En daarmee raakt oorlog ons direct. En is de vraag enorm relevant, weten wij eigenlijk nog wel wat oorlog is? En wat er ook aan opofferingen bij komt kijken?
80 jaar vrede heeft Europeanen naïef gemaakt, zeg je. We zijn zondagskinderen. Ben jij zelf een zondagskind?
Absoluut. Absoluut. Het is één ding om tegen Europeanen nu te zeggen, jullie zijn verwend, hè? Jullie hebben geluk gehad. Zondagskinderen. Maar ik ben er zelf ook een. Dus ik gebruik ook mijn eigen langzame wakker worden. Want het is echt, ja, dat heeft mij heel lang, ook mij heel lang gekost om wakker te worden. Ik was eerst in de oorlog in Joegoslavië in de jaren 90. Ik snapte totaal niet wat die oorlog, waarom die ons überhaupt aanging. Het was echt zo vreemd, de manier waarop die mensen zich gedroegen. En ik heb mijn oude aantekeningen gevonden.
Ja.
En ik schreef alles op, want alles was natuurlijk vanuit het aangeharkte Amsterdam echt totaal absurd eigenlijk. Dat mensen dat met elkaar doen.
Maar het was niet alleen dat jij dat voelde. Jouw collega's door de wol geverfd, die waren ook niet zo geïnteresseerd in die oorlog.
Nee.
Want jij werd erop uitgestuurd als jongste bediende.
Ik was de jongste bediende op de buitenlandredactie. En een paar maanden eerder was er de Golfoorlog geweest. Ja, Irak had Kuwait bezet. En wij gingen de Amerikanen helpen om Kuwait te bevrijden. En daar gingen al mijn oudere collega's, ervaren collega's, met gretigheid naartoe. Dus die zaten dan in Cairo en in Tel Aviv en ik weet niet waar, Amman, wekenlang. Stukken te sturen, hele lange stukken. Was belangrijk, want dat was geopolitiek. De Amerikanen waren erbij betrokken. En een paar maanden later breekt de Joegoslavië-oorlog uit. En dat was in de zomer, in juni. En toen zeiden ze, ja, maar ik heb een vakantie geboekt. Of mijn dochter doet eindexamen. En zo hadden ze allemaal wel wat. En toen hebben ze mij maar gestuurd. Ja. Ja. Ik wist amper waar het lag. Laat staan dat ik iets wist van de enorm complexe geschiedenis van de Balkan.
Je noemt dat komische onbevangenheid.
Ja.
Hoe je er toen instapte. Was dat het moment, die oorlog op de Balkan, dat jouw ogen opengingen?
Nee, dat gebeurde pas later eigenlijk. Dat gebeurde toen ik halverwege de Joegoslavië-oorlog naar Gaza verhuisde. En toen konden ze niet zo snel een vervanging vinden voor Joegoslavië. Dus zei ik, nou, Joegoslavië ligt halverwege Amsterdam en Gaza. Dus ik kan het nog wel even blijven doen.
Ik doe het er wel bij.
Ik doe het er wel bij, dat was natuurlijk absurd. Maar het hielp mij wel om, ik keek ineens, toch als je vanuit Gaza komt, kijk je toch ineens heel anders, een ander conflict, kijk je heel anders tegen die oorlog in Joegoslavië aan. Want in Gaza en Israël zeiden mensen, of de hele regio eigenlijk, zeiden mensen eigenlijk een beetje dezelfde dingen als ze in Joegoslavië zeiden. En toen zei ik, maar vinden jullie die Oslo-akkoorden dan niet goed? Toen zeiden ze, jawel, ja, je kan niet altijd vechten, hè? En ik vond dat echt zo cynisch en zo, ja, het verontrustte mij echt. En dan zeiden ze, ja, het zal toch wel weer een keer beginnen. En dat was precies eigenlijk de houding die de Joegoslaven ook hadden. En dus op een gegeven moment ga je dan denken, oké, hier denken ze daar hetzelfde over. Dus zijn wij dan degene die een beetje gek zijn? Dat was eigenlijk voor mij veel meer het moment. En ook bovendien, in Gaza liep alles al vrij snel van de rails. Ik heb een boek geschreven over Gaza in 1997. Heel erg geschreven vanuit het idee van, hè, wij gaan hier nu alweer, net als in Joegoslavië, als ze nou klaar zijn met vechten, dan gaan we, hè, wij gaan hen helpen om hetzelfde te doen als wat wij hebben gedaan in Europa. Make trade, not war. En al heel snel zie je dat dat volledig van de rails loopt. Wat er nu gebeurt in Palestina, in Gaza, en de Westbank begint nu ook, dat verbaast mij dus helemaal niks. En dus in die periode eigenlijk, dus eind jaren 90, ben ik me wel gaan afvragen van, jeetje, als je dan in dat, hè, nogmaals aangeharkte Amsterdam zit en je slaat een krant open en dat herinner ik me echt. En de voorpagina, grote kop op de voorpagina is dat het experiment met licht aan rijden overdag met een jaar wordt verlengd. Dan denk je echt, we moeten onszelf gelukkig prijzen. Ja, dat is toch de wereld waarin wij heel erg lang hebben geleefd. Maar Joegoslavië en ook het Midden-Oosten hebben mij toch langzamerhand wel geleerd van haat en de neiging tot geweld zitten toch heel dicht onder dat oppervlakte.
Heb jij, Stefan, zo'nzelfde soort ontwikkeling doorgemaakt? Herken je iets van wat Caroline zegt?
Ja, absoluut. Ik kom uit een gezin met een oorlogsverleden. In die zin dat mijn vader en moeder voor de oorlog geboren zijn. Ja, en aan tafel ging het altijd over de oorlog. Dus de Tweede Wereldoorlog. Verschillende invalshoeken. Mijn moeder is een oorlogsvluchteling. Maar in ieder geval het idee was er dit nooit meer. En het was ook een soort heroïsch verhaal, want uiteindelijk heeft het goede het kwade overwonnen. Mijn vader was ook een enorme Atlanticus. Ik kon nooit iets slechts zeggen over Amerika. Niet zozeer omdat hij, volgens mij is hij er helemaal nooit geweest, maar het was meer het idee, zij hebben ons bevrijd. Dus wij moeten eeuwig dankbaar zijn. En dat soort naïeve optimisme was in die tijd natuurlijk gerechtvaardigd. Dat was een hele logisch gevolg van de geschiedenis. Dus de term zondagskinderen, ja, weet je, de enige weg was vooruit. En die weg gingen we ook in. Want mijn ouders waren arm geboren en uiteindelijk werden ze toch welvarend. Dat was het idee van de vooruitgang. Maar om te nuanceren wat Caroline zegt, dat idee van zondagskinderen, dat geldt eigenlijk, denk ik, alleen maar voor de oprichters van de Europese Unie. Dus de Benelux, Frankrijk, Duitsland en een beetje Italië. Want op mijn reizen, ook sinds de oorlog in Oekraïne is begonnen, bijvoorbeeld in Spanje en Portugal, daar leeft de oorlog in Oekraïne eigenlijk nauwelijks. En daar hebben ze zelf nog best wel wat af te rekenen met hun dictatoriale verleden. Dat geldt ook voor Griekenland trouwens. Dat is dan weer een heel andere situatie. Maar die waren tot 50 jaar geleden ook nog een dictatuur. En in Finland, daar zijn ze altijd klaar gebleven voor de oorlog. Daar is iedere familie zich bewust van het feit dat je op een dag zult moeten vechten tegen de grote buur. Daar is militaire dienstplicht. De vrouwen, er is geen dienstplicht voor vrouwen. Maar vrouwen hebben natuurlijk altijd iemand in de familie, of een man, of een broer, of een vader, die iets met het leger te maken heeft. En die vrouwen zijn ook klaar om hun rol te vervullen in de oorlog. Dus ze zijn, we zijn echt in de zes oprichters. Ja, dat zijn enorme geprivilegieerden in de Europese geschiedenis. Bovendien, ironisch genoeg, eigenlijk ook de zes die elkaar in de geschiedenis het meeste de pan in hebben gehakt. Dus ja, dat het begrip zondagskinderen, dat herken ik heel erg. Maar
de een is meer zondagskind dan de ander.
Ja, het geldt niet voor heel Europa. En dan hebben we het nog niet eens over het wat we vroeger Oost-Europa noemden. Die zijn ook pas sinds eind jaren 90 vrij. En die hebben ook 50 jaar onder een juk geleefd. Dus de zondagskinderen, ja, dat zijn we zeker.
Caroline.
Ja, ik denk dat zo is. We zijn allemaal eigenlijk nog steeds niet klaar met de vorige oorlog. Die was zo verschrikkelijk. Of de vorige twee oorlogen, ja, eigenlijk. Ja. De twee wereldoorlogen. Die waren zo verschrikkelijk dat wij de Europese eenwording vanaf begin jaren 50, goddank, hebben kunnen aangrijpen om al die trauma's onder het kleed te vegen. Want jij zegt, het geldt alleen voor de zes oprichters. Als je bijvoorbeeld naar Slovenië gaat, mm-hmm, of je gaat naar Oostenrijk, waar ik een aantal jaar heb gewoond ook. Ja, dat zijn de grootste struisvogels van heel. Ja. Ik bedoel, dat zijn ook zondagskinderen natuurlijk. Ja. Ja. Alles is daar verzwegen en verdrukt. En ook in staatsstructuren verankerd tot op zekere hoogte. Zodat het nooit meer op zou kunnen komen. En dus ik verken dat ook heel erg in mijn boek. Iedereen heeft eigenlijk nog steeds zijn eigen hang-ups van die vorige oorlogen.
Ja.
En dat gaat nu dus, nu wij toch op de een of andere manier, hè, nu oorlog tegen Iran. Ja, daar gaan wij ook de fallout van meemaken. We weten nog niet precies wat. Op energiegebied natuurlijk. Op een aantal andere gebieden waarschijnlijk ook.
Migratie.
Cyprus is al bestookt met drones door de Iraniërs. We zullen zien wat er verder nog van komt. Maar de trommels, de drums of war, komen wel dichterbij. Ja. En aangezien wij daar op de een of andere manier toch over na moeten gaan denken. Mm-hmm. Hoe houden wij dat buiten de deur? Hè? Hoe stellen wij ons op? Dat is niet eenvoudig natuurlijk met 27 regeringen die daar, of eigenlijk wel meer, want het is niet alleen maar EU-landen. De Britten hebben dat ook en de Zwitsers moeten er ook iets mee.
En de Noren,
die geen lid zijn van de EU en de Noren enzovoort. En dat maakt dus ook dat ook die pleisters op die oude wonden toch ook weer een beetje opengaan. En dat maakt het denk ik heel complex. Dus we zijn in zekere zin ook weer full circle. We zijn weer terug bij af, bij waar de Europese integratie begon. Hè?
We zijn weer full circle, terug bij af. Maar als je het hebt over die naïviteit, hè, wat is de consequentie daarvan in de huidige tijd? Ik denk even terug aan de grootschalige inval van Poetin in Oekraïne. De Amerikanen waarschuwden dat dit stond te gebeuren. Hè?
Precies.
En dat wilden we niet geloven. Of
precies.
We geloofden het in ieder geval niet. Dat is dus ook glasharde ontkenning.
Kijk, je hebt de manier waarop Amerikanen naar oorlog kijken is heel anders dan de manier waarop Europeanen daarnaar kijken. De Amerikanen die voeren heel veel oorlog. Helaas, vaak. Maar dat is altijd heel ver weg van hun eigen land. He? Niet dat dat niet pijnlijk kan zijn. Kijk maar naar Vietnam. Dat heeft een enorme impact gehad natuurlijk. Maar het is ver weg. En ze hebben het niet. Als je het over oorlog hebt in Amerika, dan heb je het niet over de destructie van jouw eigen huis. Over jouw zoons, nou misschien wel, die daar doodgaan. Maar de schade is toch altijd kleiner. Dus dat maakt ook dat het voor de Amerikanen makkelijker is om erover na te denken. Om het ook als instrument in de gereedschapskist van de buitenlandse politiek te hebben. In Europa, wij zijn zo, we hadden het er net over, zijn zo getraumatiseerd eigenlijk nog door die vorige oorlogen, dat als wij over oorlog nadenken, dan doet dat pijn. Dan hebben we het weer over onze huizen die kapot gaan, onze landen die in puin liggen, onze families die zijn doodgegaan of nooit meer teruggekomen, weet ik veel wat. En dat maakt het dus voor ons heel erg lastig om zo een beetje nuchter naar oorlog te kijken. En ook dus naar oorlog te kijken met een soort van interesse, zoals de Amerikanen doen. Van, hey, wat is dit eigenlijk voor een oorlog? Wat is dit? En hoe kunnen wij, als dat mocht dat dichterbij komen, wat moeten wij daarmee? En als je op die manier naar oorlog kijkt, zoals de Amerikanen hebben gedaan bij Oekraïne, ja, dan kan je je beter voorbereiden. Ik heb in mijn boek een Franse militair historicus, en die zegt, ja, ik zag van begin af aan dat dit een loopgravenoorlog was.
Ja.
En als wij allemaal wat beter hadden gekeken, en die man heeft vreselijk zijn best gedaan om heel Frankrijk en heel Europa wakker te maken, maar het is natuurlijk niet zo goed gelukt, want wij keken de andere kant op. Dit was onze oorlog niet, dit raakte ons niet. Maar als je ziet dat het een loopgravenoorlog is, dan weet je dus ook, er zijn twee loopgravenoorlogen geweest in de geschiedenis. De Eerste Wereldoorlog en de Irak-Iran-oorlog eigenlijk. En die eindigen niet met de overwinning van een van de twee partijen, maar die eindigt met het ineenzakken van een van de twee partijen. Dus een onverwachte overwinning eigenlijk. Het eindigt met uitputting. Als we dat eerder hadden gezien, hadden we natuurlijk veel eerder zware defensiewapens naar Oekraïne moeten sturen. Maar wij hadden dat gewoon niet door, want wij weten niks van oorlog. We bestuderen het niet meer. We denken er niet over na als beleidsinstrument. En in die zin lopen we dus constant achter de feiten aan.
Ik wil het met jullie hebben over de meest recente oorlog die de wereld en Europa in zijn greep houdt. Die van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran. Luister even mee naar de reactie van buitenlandminister Tom Berendsen en premier Jette.
Het Iraanse regime is een bruut regime dat de afgelopen tijd veel van zijn onderdanen heeft uitgemoord. En daarom heeft Nederland ook begrip voor de acties die nu richting Iran zijn ondernomen.
We hebben begrip voor de aanvallen die de VS en Israël hebben uitgevoerd. Het zijn risicovolle aanvallen. Maar in de eerste plaats gaat dit echt om een moorddadig regime in Iran.
Nederland roept alle partijen op tot terughoudendheid. En onze aandacht gaat ook vooral uit naar de veiligheid van Nederlanders die zich in de regio bevinden.
Ja, Stefan.
Lekker nationalistisch ook weer.
Terughoudendheid en begrip.
Ja,
dat zijn de kernwoorden toch wel. Hoe waren de reacties in de rest van de Europese Unie?
Ja, vergelijkbaar voor sommige landen. Natuurlijk de traditionele Atlantische landen. Scandinavië, Duitsland, Nederland. Zaten wel op deze lijn. Spanje opvallende eigenlijk rebel zou je kunnen zeggen. Maar ook daar moet je weer kijken naar de geschiedenis. Waarom reageert Spanje zo? Spanje is heel duidelijk verdedigt het internationaal recht. En zegt ook, dit is een moorddadig regime. Dat is goed dat het weg is. Maar die twee gaan niet samen. Hoe je het ook went of keert. Je kunt dan wel praten over begrip. En het was een moorddadig regime. En het is goed dat het weg is. Waarvan je overigens nog maar de vraag kunt stellen of het weg is. Maar dat is een ander debat. Maar wat hier eigenlijk raakt, vind ik interessant in die discussie, is je hebt aan de ene kant de moraal en aan de andere kant het internationaal recht. En die twee gaan hier niet samen. Maar wat me ook opvalt, is eigenlijk dat niemand verdedigt nog de een, nog de ander. En dan krijg je dus dit soort typische taal opgesteld door de woordvoerders van de ministers en de premier. We hebben begrip. Nou, dan hebben we ineens een woord bedacht. Dat past mooi in de context. Maar het internationaal recht is geen supermarkt waar je dingen uit kunt halen die je bevallen en die gooi je in je karretje. Net als de moraal ook geen supermarkt is. Maar op de een of andere manier lukt het dus kennelijk niet om een heel duidelijk statement te maken. En natuurlijk speelt daar ook mee de angst voor Daddy Trump. Of in ieder geval de afhankelijkheid. Ook nog steeds helaas in Oekraïne, waar we nog steeds niet in staat zijn om het zelf te doen. Dus je ziet hier, sommige mensen zouden spreken van realpolitiek, maar ik vind het niets realistisch hebben. Het is een soort wensdenken van een wereld die niet bestaat en waarschijnlijk ook nooit heeft bestaan. Dus puur opportunisme. Maar als ik politicus was, ik weet niet of ik het heel veel beter of anders had geformuleerd.
Caroline, hoe kijk jij of hoe luister jij hier naar? Herken je iets hierin van die zondagskinderen mentaliteit?
Ja, ook van onvoorbereid zijn natuurlijk weer. Kijk, Europa staat in een spagaat. Ja. Aan de ene kant is het gewoon heel duidelijk. Wat ik interessant vind, is de populariteit van de Spaanse premier.
Ja.
Dat was gewoon de absolute held van de week. Hè? Net zoals de Canadese premier Carney tijdens de
Davos.
Davos. Ja. Die zei alle goede dingen. Die spoke his mind, weet je. Dat kwam uit zijn tenen. En heel veel Europeanen hadden zoiets van, oh, dat hadden onze leiders ook moeten zeggen. Nou, waren er een paar leiders die dat ook wel zeiden. En nu zie je dat dus weer. Sanchez zei eigenlijk, de Spaanse premier, wat heel veel Europeanen dachten, hè, over die aanvallen op Iran. What the hell? Dus dit is wat Europeanen willen. Europeanen zoeken een Europese held. Dat is iets nieuws.
Ja.
In mijn ogen. Ze hebben altijd nationale helden gezocht. Weet je? Daar is iets zich aan het ontwikkelen. Ik vind dat super interessant. Maar tegelijkertijd kan je ook vaststellen, wij kunnen ons dit dus niet permitteren. Hè? En wat je zei, we zijn bang voor Daddy Trump. Zo is het. Op een heleboel gebieden is Europa heel machtig. Hè? Bijvoorbeeld economisch gebied, handelsgebied. Alleen onze Achilleshiel is onze defensie. En wij hebben Trump. We hebben de Amerikanen, we hebben de NAVO. We zijn hard bezig om onze defensie weer op te bouwen. Maar we hebben de Amerikanen gewoon nodig. Dus krijg je dat rare ijsschotse springen. Van aan de ene kant weten we dus met ons hart dat we dit een belachelijke actie vinden. Sorry hoor, maar dat is het gewoon. Een actie waar gewoon niet over na is gedacht.
En waarbij hem worden meegesleept. Of het nou
en
wil,
waar
of
wij,
niet.
Ja.
Maar je zegt Sanchez is de held. Maar wat verwacht jij dan van andere Europese leiders? Dat ze dit allemaal zeggen wat hij ook zegt? Of ik bedoel, we zijn aan het koorddansen.
We zijn aan het koorddansen. Dat is eigenlijk wat iedereen wil dat die leiders zeggen. En wat ze dus doen nu is op zich wel slim gevonden. Ze hebben toch ergens een vluchtheuveltje gevonden. En het vluchtheuveltje is, wij verdedigen dus al die landen in de regio die worden aangevallen met Iraanse drones nu. Iran schiet wild om zich heen. Destabiliseert de hele regio. En wij gaan dus de rest van de regio verdedigen.
Maar is dat een goede vluchtheuvel?
Nou, daar kan je niet eindeloos mee doorgaan natuurlijk. Maar het is, iedereen hoopt denk ik dat het vrij snel voorbij is. En dat Trump dan de grote overwinning uitroept en weer overgaat met andere zaken. Hopelijk niet weer een oorlog ergens anders. En dan zijn wij er ook vanaf. Maar dus zo opereren wij nu in Europa. Dat is voor ons heel erg lastig. Wij kunnen ons gewoon toch niet permitteren om Trump tegen de haren in te strijken.
Stefan, Frankrijk stuurt gevechtsvliegtuigen en een vliegdekschip naar de regio. Nederland doet ook mee aan die verdedigingsmissie van Frankrijk met een marineschip. Het Verenigd Koninkrijk stuurt onder meer helikopters, hoewel alleen voor defensieve acties. Loopt Europa het risico inderdaad om deze oorlog in te worden gezogen? Hoe groot is dat risico?
Dat is 100%, want dat is al het geval. Als je Europese oorlogsschepen rondom Cyprus hebt dobberen, dat is al een directe consequentie van de acties van Donald Trump vorige week. Dus we zijn die oorlog al ingerommeld. Dus daar zie je dat we eigenlijk weinig invloed hebben. Want we zijn dus reactief. We moeten doen wat Amerika op maandag of zondag waar ze zin hebben. En het enige dat we kunnen doen is reageren. Of die reactie goed is, dat zal de geschiedenis uitwijzen. Maar die reactie, het feit dat we reageren, dat moeten we omdraaien naar ageren.
Nou, op welke manier zouden we dat moeten doen dan?
Ja.
Even kat.
Los het even op, Stefan.
Ja. Nou, kijk, hoe ageren we dan? Ja, door ten eerste een verenigd front te zijn. In ieder geval de belangrijkste Europese landen. Nou, wat je nu ziet met het Franse vliegtuigschip, dat wordt begeleid door een Nederlands fregat. Dat is symbolisch al best wel een grote stap. Want ze varen gezamenlijk op. Dus dat zou je kunnen zien als een vooruitgang.
De Duitsers, de Britten, de Fransen hebben samen een verklaring uitgedaan.
En dat gebeurde natuurlijk ook begin dit jaar, toen 9, later 10 Europese landen militairen stuurden naar Groenland. We deden er een beetje lacherig over. Van 1 militair. Ja, het is nu verdubbeld. We hebben er 2. Maar ik was op Groenland 2 weken geleden. En daar werd deze actie van de Europeanen enorm gewaardeerd. Omdat de Groenlanders weten welke prijs Europa moest betalen. En die prijs was meteen duidelijk. 10% invoertarieven. Het is er nooit van gekomen, maar maakt niet uit. De reactie was duidelijk. En ondanks die prijs hebben Europese landen, een groepje, een voorhoede, besloten om samen op te trekken en een signaal te maken naar de Verenigde Staten. Nu is dat signaal er niet. In ieder geval niet naar de Verenigde Staten. Er is een signaal naar Cyprus. En een signaal naar de rest van Europa. Als een deel van Europa in gevaar komt, de Europese Unie in dit geval, dan zijn we bereid om dat te verdedigen. Maar het is volledig, er zit geen idee achter. Het is een reactie. Daar waar je dit soort scenario's natuurlijk zou moeten schetsen op het allerhoogste niveau. En meteen een verhaal klaar hebben. In plaats van, we sturen die boot alvast die richting op. Maar er moet nog een kamerbrief komen. Dus ja, het is wel handig als ze meevaren. En ja, wat vragen de Fransen ons eigenlijk? Ja, dat weten we ook niet precies. Nou ja, ga maar alvast. En dan een paar dagen later, nu mag de boot mag mee. Ja, ik verbaas me over het gebrek aan scenario denken op deze manier.
Caroline, hoe zie jij dit?
Ja, Stefan heeft gelijk. Maar tegelijkertijd, zo gaat het altijd in de Europese Unie.
Ja, natuurlijk.
Met
dat
alles.
Is zo. Ja.
In principe, wij zijn gewoon een club landen die eigenlijk zo min mogelijk Europees samen willen doen. Iedereen wil defensie, dit soort grote issues nationaal houden. Maar nu kunnen ze dat niet meer. Dus ze improviseren. En zo komt de hele Europese integratie eigenlijk altijd van de ene crisis naar de andere tot stand gekomen. Vluchtelingencrisis, de pandemie en nu weer. Dit dwingt ons, Trump vooral, dwingt ons om een Europese defensie op te zetten. Maar wij kunnen dat niet zo snel. En weet je, als je dat in vredestijd doet, dan wil het ene land dit en het andere land dat. Iedereen heeft zijn eigen hang-ups en zijn eigen geschiedenis en zijn eigen geografie. Maar als er een acute crisis is waarbij wij worden bedreigd, we hoeven zelf niemand aan te vallen. Ik denk ook niet dat we ooit zo'n... dat ageren heeft natuurlijk heel erg een grens in Europa. Ja. Want wij kunnen dat niet meer. Nee. Zelfs de Fransen, die worden gewoon
Afrika uitgeknikkerd.
Uitgeveegd, landje voor landje. Ja. Dus daar moeten we ook niet groot in willen zijn. Dat kunnen we niet. En dat kunnen we zeker niet met 27. Maar onszelf verdedigen kunnen we wel. Dus wat mij fascineert nu, is precies die marineschepen van meerdere landen. Die toch, ja, je kan zeggen dat duurt weer heel erg lang. Maar dat ging toch eigenlijk
snel. Ja,
valt mij dan weer op. Hè? En wat je ziet bijvoorbeeld in het noorden van Europa. Waar landen die aan Rusland grenzen. Waar Rusland al zijn kernwapens heeft. En die worden heel snel ontwikkeld op dit moment. Ja, daar is één grote geïntegreerde defensie aan het ontstaan. Hè. De Finnen lopen gewoon door Zweden, door het noorden van Noorwegen heen en weer. En de Nooren andersom ook. Dus je ziet dus heel snel dat er in reactie op zo'n crisis kan Europa tot actie overgaan. Maar ik vind dat fascinerend, want dit is dus echt statebuilding, European statebuilding.
Maar
niet as you go.
Maar niet EU-breed.
Nee, en
maar
het
dat
mag
geeft
ook niet.
Zo,
nee, dat geeft inderdaad niet.
Ik
het mag
vind
ook,
dat dat niet geeft.
Maar het mag wat mij dan stoort, als iemand die voorstander is van verregaande Europese samenwerking, is dat het mag geen statebuilding heten. Iedereen doet heel paniekerig als het erover gaat. Hetzelfde als het woord eurobonds. Hè? Dat is de Voldemort van de internationale politiek.
Maar ook dat schuift, Stefan.
Ook, ja, dat schuift.
Want eurobonds, gezamenlijke leningen, die zo toxisch zijn in een land als Nederland, maar bijvoorbeeld ook in een land als Denemarken, hè, niks mee te maken hebben. Nee. Heel veel burgers beseffen nu dat eurobonds, hè, dus een sterke euro, dat niet alleen maar te maken heeft meer met wisselkoersen en dat soort dingen. En hè, wij hebben onze financiën op orde en sommige andere landen niet. Eurobonds zijn deel van die gereedschapskist aan het worden.
Ja.
Dat is een defensief instrument. Als Trump onze politici, onze bedrijven, een oud eurocommissaris, en rechters van het internationale hof sancties oplegt die hij kan afdwingen omdat de dollar zo sterk is, moeten wij dus de euro gaan gebruiken om, want en dit is pas het begin, hè? Wacht maar af. Moeten wij dus die euro gaan versterken om een verdedigingswal op te trekken? En mensen voelen dat.
Waar merk jij dat aan?
Omdat ze dat tegen me zeggen. Ik doe debatten en lezingen in soms wel twee keer per week in allerlei Europese landen. En die zaaltjes die zaten 10 jaar geleden hartstikke leeg.
Maar de mensen
een paar bejaarden zaten daar.
Ja.
De Europese integratie als iets moois beschouwd. En de rest dacht, het zal allemaal wel. Maar nu zitten die zalen vol.
Dat zien wij natuurlijk ook. Hè? Als wij live evenementen hebben. Als we met Café Europa ergens staan. Maar ja,
dan krijg je vragen over die eurobond.
Zeker, zeker. Maar je zit wel natuurlijk voor een zaal met mensen die toch al geïnteresseerd zijn in Europa.
Vijf tot tien jaar geleden zat misschien een kwart van die zaal er. Dus er is al 3/4 bijgekomen.
Nou, ik vraag me gewoon af hoe breed dit dan leeft in de samenleving.
Ik denk dat het heel erg breed is. Mensen kijken allemaal naar het nieuws. Mensen willen ook iets anders van Europa nu. Ze zien dat de hele wereld staat in de brand. Vroeger wilden mensen diversiteit, wilden vrijheid, wilden welvaart van Europa. Nu willen ze veiligheid, ze willen een nest. En ze vragen zich af, kan Europa ons beschermen? Iedereen begrijpt dat Nederland, de staat Nederland, het Nederlandse leger, kan Nederland niet beschermen. Dat moeten we met z'n allen doen. En daar hebben we ook landen voor nodig die wel in Europa liggen, maar geen lid zijn. Dus hup, laat de Britten er maar weer lekker bij op dat gebied. Mensen hebben dus ook vragen over, komt er een Europees leger? He, altijd het grote taboe, dat is nu gewoon een open vraag. Moeten we niet veel meer gezamenlijke leningen afsluiten? En er zitten soms in die zalen zitten ook mensen van extreem rechts. Want die hebben die vragen ook natuurlijk.
Ja.
Extreem rechts wil ook Europa niet meer uit. Dat is het direct gevolg, denk ik, van al die externe dreigingen die wij op ons afkrijgen. En die mensen zitten allemaal met dit soort vragen. Anything that can make us stronger.
Ja, ik herken heel erg wat Caroline zegt. En je zag het bijvoorbeeld, dat vond ik echt een fascinerend voorbeeld tijdens de pandemie. In de eerste weken, dus toen het nog uit China kwam en Italië, Bergamo, en het nog helemaal onduidelijk was wat er nou ging gebeuren, waren er heel veel burgers die zeiden, ja, waarom doet Brussel niets? Er was een soort boosheid dat de Europese Unie niet ingreep. Maar het interessante op dat moment was dat gezondheid een volledig nationale aangelegenheid was. Dus Brussel kon niet eens wat doen. Maar je ziet dus, dan is er een crisis. Dus dit is alweer 6 jaar geleden. En dan is de eerste reactie van burgers, ik generaliseer, maar het viel me echt op toen, waarom doet Brussel niks? Dus kennelijk zit er toch een soort van reflex bij heel veel Europeanen van als er iets grensoverschrijdends gebeurt, de enige schaal waarop iets kan aangepakt worden is Brussel. Ik denk dat burgers, ook extreemrechts, veel verder zijn dan heel veel politici denken. En daarom verbaast het mij altijd dat bij nationale verkiezingen, zoals wij hebben gehad in Nederland 5 maanden geleden, maar ook bij de gemeentelijke verkiezingen volgende week in Nederland, deze week ook in Frankrijk, daar gaat het eigenlijk nooit over Europa. En als je dan kijkt wie het wel over Europa heeft, dat is heel interessant, dat zijn de provincies. Als je naar de websites gaat van de provincies, dan zie je heel vaak op de homepage een blokje Europese projecten. Omdat dat heel concreet is. In de regio is Europa heel concreet. Dus eigenlijk het enige niveau waarop men ziet dat Europa wel degelijk iets doet, dat is op provinciaal niveau. Maar ook in de Tweede Kamer, zelfs door zo'n pro-Europese partij als D66... als je dan kijkt naar het coalitieakkoord, dan is dat Europese denken zit er eigenlijk helemaal niet in.
Maar dit is, mag ik daar iets over zeggen? Ik denk dat dat heel erg te maken heeft ook met leiderschap.
Ja.
En ik kijk met heel veel interesse daarom naar Denemarken op dit moment. Mm-hmm. Denemarken zat alleen maar in Europa vanwege de markt altijd. En wilde verder nooit iets met wat voor politieke integratie dan ook te maken hebben. Heel erg tegen eurobonds, net als Nederland. Ja. Denemarken zit nu in het oog van de storm. En nu zie je het, vanwege Groenland, vanwege die olielekkende olievloot die daar langskomt, waar ook drones voor vanaf geschoten worden en kabels onder zee worden doorgeknipt. En Denemarken heeft al zijn wapens aan de Oekraïne gegeven. Die Denen, die weten, wij worden van alle kanten, het wordt er op ons ingebeukt en wij zijn maar een heel klein landje. En nou zie je dat dezelfde premier die 10 jaar geleden... of 6 jaar geleden tijdens de pandemie niks met die eurobonds te maken wilde hebben, die pleit nu voor eurobonds. En de Deen, de gemiddelde Deen, die nog nooit iemand eurobonds heeft horen verdedigen, want alle Denen zijn daar altijd tegen geweest in het leiderschap, die horen dus nu voor het eerst een premier daarvoor pleiten. En dan zeggen ze, ja, maar u bent 180 graden gedraaid. En dan zegt zij, klopt. En wel daar en daar en daarom. Dus die gaat dat grotere verhaal over Amerika, over Rusland, over China, over Oekraïne en de plek van Europa daarin, gaat zij dus uitleggen.
Missen wij.
En dat missen wij. Ja. En ik denk dat burgers, en als je dus nu naar de peilingen kijkt in Denemarken, eurobonds zijn veel populairder dan ze 10 jaar geleden waren. En wij hebben eurobonds in december hebben besloten om uit te geven om Oekraïne overeind te houden, 90 miljard. En dan wordt de Nederlandse minister van Financiën, die krijgt de vraag, Nederland is toch tegen eurobonds? Waarom doen we dat dan? En hij krijgt dus de bal voor open doel. Hij kan dat grote verhaal vertellen. Wat zegt hij? Nou, dit zijn technisch gesproken niet echt eurobonds. Ja. En dan denk ik echt, je hebt een kans gemist. En burgers hebben die vragen, maar politici geven daar dus in veel landen geen antwoord op. En ik denk, want waarom gaat Nederland dan wel akkoord in Brussel? Omdat leiders ook beseffen, wij moeten dit met z'n allen doen. En de meest goedkope manier om Oekraïne overeind te houden, om onze defensie, Europese defensie uit te bouwen, is met eurobonds. Weet je dat het iets van 30% kan besparen als je op die manier Europese defensie gaat financieren? Kan je allemaal gebruiken voor het onderhouden van de verzorgingsstaat. Een prachtig verhaal. Waarom vertellen onze politici dat niet? En ook politici van heel pro-Europese partijen.
Ja, die doen het ook niet. Nee.
Wie zouden volgens jou, want jij noemt ze helden, deze inspirerende leiders. Wie zouden dat hier in Nederland kunnen of moeten zijn?
Ik denk dat ze nog een beetje moeten opstaan in Nederland. Ja. Maar je ziet hier en daar, je ziet zo iemand als Alexander Stubb in Finland. Nou, de president is natuurlijk alleen maar verantwoordelijk voor buitenlandpolitiek in Finland. Dus dat is een win-win eigenlijk op dit moment voor hem. Maar die kan dus ook dat grotere verhaal vertellen. Je ziet bijvoorbeeld iemand als Bart de Wever in België. Tot mijn stomme verbazing. Ja. Die man was natuurlijk gewoon een provinciale separatist. Sorry hoor. En nu begint hij dus wel ook dat grotere verhaal te vertellen. Over hoe Europa staat in de wereld en hoe België daarin past. Toch een piepklein landje. En die man wordt ineens heel Europees. Niet omdat hij ineens verliefd is geworden op de Europese Unie of zoiets ergens, dat is hij niet. Maar gewoon omdat hij beseft, net als andere Europese leiders, nationale Europese leiders, wij moeten dit samen doen. Dit zijn zulke grote uitdagingen en problemen. Als landje alleen hou je het gewoon niet.
Jij hebt het vaak, Caroline, over het gebrek aan zelfvertrouwen in Europa. Dat sluit hier mooi op aan. Hè? We klagen over hoe slap we reageren, hoe zwak onze defensie is, hoe we het allemaal niet alleen kunnen. En dat we het nog niet kunnen, zorgen voor onze eigen veiligheid. Erger jij je daaraan, aan hoe we onszelf de put in praten?
Ja, ik erger me er wel aan. Ja. Het laat ook zien hoe weinig we eigenlijk van onszelf weten. In Europa, mensen denken altijd dat alles van de rails loopt. En dan lees je ineens een onderzoek van de top 200 van de meest innovatieve bedrijven ter wereld. Ja, 1 op de 4 is toch Europees. En zijn er verdorie ook nog meer dan Amerikaanse bedrijven. En ik denk dat heel veel Europeanen dat niet beseffen. We hebben altijd het idee van, ja, wat wij Europees doen, dat is maar een beetje ad hoc. En dat rammelt en dat kan zo uit elkaar donderen. Iedere keer weer, als er een crisis komt. En ik heb on en off toch wel sinds 1999 geschreven over de Europese politiek vanuit Brussel. En ook vanuit andere hoeken van Europa. En iedere keer komt er een crisis en dan denkt iedereen van, oh, de EU kan morgen imploderen. Of instorten of exploderen. Ik weet niet, hè? Er zijn verschillende. Ik geloof dat niemand ooit in zijn hoofd heeft hoe dat dan in zijn werk gaat. Het idee is altijd dat het iets is wat niet solide is. Terwijl als je er dicht op staat, dan zie je eigenlijk dat het wel heel erg solide is. Want alles wat we hebben in Europa, dat is met heel veel moeite uitonderhandeld tussen 27 en de lidstaten. Beslissen alles. Alle belangrijke beslissingen in Brussel worden door de lidstaten genomen. Weten mensen ook niet. Maar dat is zo moeilijk, want de een wil dit en de ander wil dat. En als ze dan eindelijk een compromis hebben, of dat nou gaat over visquota of over Europese defensiepolitiek, dat komt met zoveel moeite tot stand. Niemand heeft zin om dat meer open te breken. En ik denk dat dat besef ook van dat wat we hebben, dat dat eigenlijk heel erg sterk is. Ja. Mensen vragen mij wel eens van, ben jij pro-Europees? En dan vraag ik altijd terug, maar ben jij dan pro-Nederland of anti-Nederland? Nou ja. Dat is hetzelfde suffe vraag.
Ik antwoord dan altijd, ben je pro-zuurstof?
Ja. Nou ja,
ja,
het is er gewoon.
Je zegt, niemand heeft zin om het open te breken. De Britten deden dat wel, maar ja, die betalen nu de prijs. Nee. Wat dat betreft een goede reclame voor de
Britten. De dachten, wij gaan eruit. En wij kunnen dan, andere landen vinden dat, sommige andere landen zoals Denemarken en Nederland vinden dat dan zo erg. Die komen ons wel helpen en die bieden ons dan shortcuts aan. Kleine bruggetjes, regelingen via de achterdeur. Die gingen er dus vanuit dat die, al die afspraken op de interne markt, dat die niet zo solide waren. En dat werkte dus voorkomen in hun nadeel. Want de Nederlanders die hebben heus wel naar allerlei Europese regelingen gekeken, waar ze zelf misschien ook niet zo gelukkig mee waren. Maar die dachten, ja, als wij dit gaan openbreken over chemische richtlijnen of zoiets dergelijks, dan morgen vindt Spanje iets in de landbouwregelingen. En overmorgen vinden de Oostenrijkers iets in weer een andere regeling. En dan over 2 weken is het hele breiwerk uitgehaald. Dus het heeft juist Brexit, heeft alle andere landen gewezen op hoe solide dat eigenlijk is.
Ja. Even terug naar het gebrek aan zelfvertrouwen in de EU. Hoe krijgen we dat zelfvertrouwen terug?
Ik denk dat we het op dit moment al zien dat zelfvertrouwen aan het groeien is. Omdat Europeanen er uiteindelijk, Europese leiders, nationale leiders, Europese leiders, er uiteindelijk op dezelfde vallen en opstaan manier als altijd, bij eerdere crisis, erin slagen om door te pakken nu. En dat is wat ze willen. Je ziet ook in peilingen bijvoorbeeld dat burgers heel erg veel blijer zijn dat ze erin zitten dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden. De waardering voor Europa is enorm aan het stijgen. En dit is ook de reden bijvoorbeeld dat de populisten hebben gezegd van, ja, als de bevolking er zo voor is, dan gaan wij niet meer voor exit pleiten. Nee. Dus die willen er ook niet meer uit. Europa in dat opzicht is echt een beetje een pudding die aan het stollen is. En ik denk ook dat er nu marineschepen naar Cyprus gaan. En dat Spanje troepen stuurt naar de Baltische landen en zo. Al dit soort dingen komt ook omdat burgers aangeven, dit is wat wij nu het allerbelangrijkste vinden in Europa. Veiligheid. En dat gaat dus, dat is iets territoriaals. En we moeten ons Europese grondgebied verdedigen. En dat is een boodschap die volgens mij, misschien zijn mensen verder nog niet zo happy met de manier waarop de Europese Unie functioneert. Ook omdat ze er niks van af weten. En ik kan dat zeggen, want ik wist dat vroeger ook niet, voordat ik in Brussel ging werken. Maar ze zijn wel veel meer happy in de Europese Unie.
Wat ik denk over het zelfvertrouwen is dat we... laten we eens kijken naar Europa, wat we allemaal... We hebben het voortdurend over defensie en verdedigen. Maar wat verdedigen we eigenlijk? Dat is een bepaalde manier in het leven staan. De kwaliteit van het leven, daar hoort... de kwaliteit van het eten, van reizen, van literatuur, van cinema... maar ook van innovatie, digitale vooruitgang, van alles en nog wat. En daar hoeven we niet te zeggen van... ja, wij zijn beter dan de rest van de wereld. Maar gewoon kijken, ja, Europa, dat is eigenlijk best cool. Dus als je dat maar genoeg herhaalt, dan komt dat zelfvertrouwen ook wel. Dus Europa is cool.
Bij deze. Een nieuwe slogan.
Ja.
Tijd voor de laatste ronde. En die brengen we altijd door aan de zo door Mathieu geliefde leestafel. Carolien, moderne Europeanen die zich proberen voor te stellen wat oorlog met mensen doet en met samenlevingen zijn vrijwel alleen nog op de literatuur aangewezen, schrijf jij in je boek. Lees jij veel literatuur om de Europese ziel te begrijpen?
Ja, heb ik altijd gedaan. Ja. Ik lees veel fictie. Ik lees ook veel non-fictie.
Wat heb je nu meegenomen?
Oké, ik heb dit boek meegenomen. Het is non-fiction, het is ook nog in het Frans. L'Europe en état qui s'ignore. Dus dat betekent een Europa, een staat die zichzelf niet kent. Geschreven door Sylvain Kahn. Net verschenen. Man is historicus en geograaf aan Sciences Po in Parijs. En die zegt eigenlijk dat we veel meer en veel solide... Europa hebben dan we wel eens denken. En dat het eigenlijk, in a way, op een bepaalde manier... ook een soort staatvorming is waar wij aan doen in Europa. Alleen een staatvorming waarbij, zoals bij de vroegere rijken... onder andere het Habsburgse Rijk, dat ik zelf ook een beetje heb leren kennen natuurlijk... waarbij ja, je verschillende identiteiten kan hebben. Maar het feit dat Europa veel meer solide is dan mensen wel eens denken... dat vindt hij ook. En hij zegt, ja, je kan het op een innovatieve manier, kan je het ook een staat noemen. Heel interessant boek.
Het is nu, omdat het net is verschenen, alleen nog in het Frans te lezen. Hè? Dus voor onze luisteraars die dat aandurven, nou ja, die weten...
Die zijn er vast. Ja.
Die zijn er vast. Nou ja, jij sowieso.
Oui.
Oui.
En anders moeten ze nog even wachten op een vertaling. Stefan, wat heb jij bij je?
Ja, ik heb een boek meegenomen dat niet met Europa iets te maken heeft, maar wel uitgegeven is door Europa Edition. Een Italiaanse uitgeverij. Een Engelstalig boek van Alexandre Vidal Porto. En Alexandre Vidal Porto is de Braziliaanse consul in Amsterdam. En die heb ik vorige maand geïnterviewd voor een ander onderwerp. Maar hij bleek ook nog romancier te zijn. Hij is homoseksueel. Heeft veel moeite gehad bij het uit de kast komen in Brazilië. Waar hij opgroeide in São Paulo. Ging toen naar Harvard, naar New York. En dit is eigenlijk, ik denk, zijn verhaal, behoorlijk biografisch... Over een jonge Braziliaan die uit de kast komt... dan naar New York gaat en in transitie gaat. Dus een vrouw wil worden. En ja, wat mij interesseerde in dit boek is dat deze diplomaat... daarom sprak ik hem, zet zich heel erg in voor de zwakkeren. Er zijn heel veel Brazilianen in Nederland. Heel veel illegaal verdwijnen in mensenhandel, sekswerk, huishoudens, zwart werken, et cetera. En deze diplomaat zet zich in voor die mensen. Dus eigenlijk waar normaal diplomaten geen oog voor hebben. Dat doet hij allemaal vanuit Amsterdam, vanuit het consulaat. En ja, het is een klein boek, 180 pagina's of zoiets. Maar het is wel een heel groot thema. Het gaat over hoe mensen zichzelf opnieuw uitvinden, soms ver van huis... En ja, diplomaten weten natuurlijk als geen ander, want juist die zijn de hele tijd ver weg. En ja, het is een menselijk verhaal van een diplomaat. En dat vind ik wel interessant dat die twee werelden, de hoog niveau, abstract, veel gepraat, en het lage niveau, de werkelijkheid, elkaar ontmoeten. Dus Alexandre Vidal Porto, Sergio Ay. Het is alleen in het Engels verschenen, maar... Een van zijn boeken is al vertaald in het Nederlands. Dus ik vermoed dat het ook wel met deze gebeurt. Dus een diplomaat die schrijft. Of een schrijver die diplomaat is. Nou ja,
mooi.
Dat is mijn tip.
En het is gesigneerd, zie ik.
Het is gesigneerd, ja. Chique. En jij, Annette, wat heb jij bij je?
Ik heb een roman meegenomen die ik op dit moment aan het lezen ben. Eurotrash of Eurotrash. Het is een boek van Christian Kracht. De hoofdpersoon is de gelijknamige schrijver Christian. Het is een zoon uit een steenrijke familie. Samen met zijn moeder, die niet de meest sympathieke persoon is. Want ze is nogal alcoholistisch. Ze dementeert. Ze is wel een sterke persoonlijkheid, laten we het zo zeggen. Samen met haar gaat hij een reis maken door Zwitserland. En tijdens die roadtrip door de Zwitserse Alpen daal je af naar de duistere krochten van zijn familiegeschiedenis, van deze Christian. Ik heb het nog niet uit dus, maar ja, wat nu al duidelijk is, zijn familie staat niet aan de goede kant van de geschiedenis. Tweede Wereldoorlog. Dus dat is mijn tip. Bij al die tips horen natuurlijk ook actiefoto's. Die kun je vinden op onze socials. Zoek Café Europa op. We zitten op Instagram en Blue Sky. Caroline Gruiter, heel fijn dat je er was. Dankjewel. En dankjewel Stefan. Wij spreken elkaar snel weer.
Tot snel.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie. Annelies Hoelen en Freek Ewals. En producer Anneke van Hees. Tot de volgende.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.